Zien hoe goed God is. En ik zou zeggen hoe slecht de duivel is. We gaan dan eerst eens opzoeken het laatste Bijbelboek, de Openbaring van Johannes. Aan Johannes. De Openbaring, hoofdstuk 1. En daar lees ik van vers 17. Daar schrijft de apostel:
en toen ik hem zag,
viel ik als dood voor zijn voeten. En dan legde zijn rechterhand op mij
en zei: wees niet bevreesd.
Ik ben de eerste en de laatste. En de levende, en ik ben dood geweest.
En zie, ik ben levend
tot in alle eeuwigheden. En ik heb de sleutels van dood en van dodenrijk.
Dat is nu een onderwerp, daar heb je allemaal mee te maken.
Met dood en met leven.
Er zijn wel eens mensen die zeggen, je moet niet te veel over de duivel praten. Maar je hebt er dood
eenvoudig mee te maken. Met dood en met leven.
En dan is het goed als je daar
een inzicht in hebt.
Dat we weten hoe dat daar rijlt en daar zeilt. Of je nou oud bent of jong. Het komt allemaal naar je toe. Dood en leven.
En
er staat niet van niets, dan moet je tussen kiezen. Tussen dood en leven. Een leven met de Heer of een leven met de duisternis. En dan weten wij dat de Heer waarlijk is opgestaan en hij leeft. Wij zien Jezus. De levende Heer, met eer en met heerlijkheid gekroond. En dan willen wij vanmorgen met onze gedachten, net als de discipelen, op die berg der verheerlijking, de verheerlijkte meester zien.
Johannes wilde dat ook zien.
Daar staat in het begin van dit gedeelte dat ik gelezen heb, dat Johannes op de dag des Heren was. Een hele mooie uitdrukking. Ik kwam in vervoering op de dag des Heren. De dag des Heren, dat is de dag van Jezus.
Dat is het tijdperk
waarin Jezus regeert. De dag des Heren, daar is Heren eigenlijk een bijvoeg naamwoord. Kunnen wij moeilijk zeggen. God, een bijvoeg naamwoord, is goddelijk. De dag des Heren is eigenlijk de heerlijke dag. Ja, dat is bij ons een beetje banaal, het was een heerlijke dag. Maar in zijn meest letterlijke vorm. Die uitdrukking komt nog één keer voor in de Bijbel. Bij de maaltijd des Heren. Bij het avondmaal des Heren. Daar staat een maaltijd des Heren. Dat is Heere maaltijd. Een bijvoeglijk naamwoord. Dus ik was op die heerlijke dag. Dat geweldige tijdperk van Jezus Christus. En als je daaraan denkt, dan wordt je geest meegevoerd. Ik kwam in vervoering des geestes. Ik weet niet of jullie wel eens in vervoering des geestes komen. Misschien denk je dat je dan met je handen omhoog moet staan en zo'n beetje de kluts kwijtraakt.
Nee, vervoering des geestes,
dat wil zeggen dat je je helemaal verdiept in die dag des Heren. In zijn dag. In dat volle heil. Jezus sprak graag over die dag. Hij zei, dit is de aangename tijd, het aangename jaar des Heren. Dat was zijn dag. De dag van het herstel. De dag van de vernieuwing. De dag die bij hem behoort. En wanneer begon die dag? Bij zijn opstanding. Dat was zijn, toen was zijn dag gekomen. En die dag die gaat door, totdat hij wederkomt. En die dag behoort hem. Dan zit hij op de troon Gods. Dat die dag, dat is dat tijdperk dat hij ontvangen heeft van de Vader. Waarin hij alles mag doen. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde in die dag. Op zijn dag. En de vader die zegt, ga je gang hier maar. En dan begin je maar bij je opstanding. En dan wil ik eens zien hoe je nou eindigt in glorie en heerlijkheid. En als je dan die dag voltooid hebt, nou, dan geef het maar weer over aan mij. Dan neem ik de hele buit in ontvangst. En Johannes beschrijft die dag in zijn openbaring. Hij begint met de gemeente op aarde en hij vervolgt dat met de gemeente in de hemel. En dan wordt die dag voltooid. Eerst de situatie op aarde, dan in de hemel. En dan zegt Jezus, en dan ben ik de levende. In die dag, ik loop vooraan. Ik ben de eerste en de laatste. Ik trek uit, overwinnende en om te overwinnen. En dat begin is voor mij en het eind is ook voor mij. En dan worden jullie in besloten. Dan word je in opgenomen. En dan begint dat woord Gods uit te trekken in die dag. Dat levende woord Gods. En hij zegt, en ik ben begonnen, ja, met een hopeloze situatie. Ik ben dood geweest. En als je aan het eind van die dag kijkt, dan zie je allemaal levende. Niet alleen hij, maar dan allemaal die hem toebehoren in glorie en in heerlijkheid. Dat is het einde van die dag. Als hij zijn gemeente tot zich heeft verzameld in heerlijkheid. Het begint dus met ik ben dood geweest. En dan kunnen wij ook zeggen ik ben dood geweest. Ja, kon die verloren zoon ook zeggen. Ik ben dood geweest en ik ben levend geworden. Jezus wist, als je dood geweest bent, dan ben je in de uren der duisternis geweest. En dat zijn wij ook. En hij ook. Die uren der duisternis, dat is dat tijdperk van de vijand. Toen was hij ook dood. Paulus schrijft in de Romeinen van een doop in zijn dood. In de dood. Jezus werd gedoopt in de dood. Zoals wij in water gedoopt worden, werd hij in de dood gedoopt. Hij ging eronder. Dat begon daar in Gethsemane, die donderdagavond. Toen werd hij gedoopt in de dood. Hij wist helemaal niet wat de dood was. Maar toen trok Gods geest zich terug. God verliet hem. De Heilige Geest verliet hem. En hij begon de zondeschuld de wereld op zich te nemen. En toen kwam hij ook in die duisternis waarin de mensheid leefde. Die uren van ondergang. Hij kwam in de dood. De dood is nu niet zo erg, maar dat geweld van de dood, daar kwam hij in. Je hebt een dood op aarde en je hebt een dodenrijk. Dood en dodenrijk. Van de mensen op aarde staat, als ze Christus niet kennen, ze zijn in de dood. Dan leef je nog wel, biologisch. Maar je bent in de dood. Maar als iemand sterft buiten Christus, komt hij in het dodenrijk. Dan heeft die dood ook zeggenschap, maar dat is toch een heel andere situatie. Want dan zit je opgesloten en dan kun je niet meer vooruit. Kun je niet meer kiezen. Als we op het ogenblik in de dood zijn, dan kun je er nog uitkomen. Die dood heeft niet zoveel macht dat die op het ogenblik tegen kunnen houden met de prediking, door de prediking van het evangelie. Kun je die dood doorbreken. Maar iemand in het dodenrijk heeft niets meer te vertellen. Jezus zegt, nou, ik ben erin geweest. Is die dood dan zo verschrikkelijk? En dan denk ik wel eens aan het paradijs. Dan kun je goed zien welke drie factoren in het leven van de mens meespelen. In het paradijs had je de boom des levens. In het paradijs had je de boom van kennis van goed en van kwaad. En in het paradijs had je de duivel. De slang. Dat waren drie dingen. En die slang, die heeft ergens contact met die boom. Niet met de boom des levens, maar met die boom van kennis van goed en van kwaad. En God waarschuwt, en zegt, denk erom, als je van die boom eet, dan zul je de dood sterven. Dan kom je in contact, dan kom je in de klauwen van de dood. De duivel was de dood niet. Maar hij werkt naar die dood toe. Dan zat hij in het paradijs. De Satan. En die boom des levens. Die boom des levens, dat, als je daarvan had, had je gemeenschap met het leven. Had je van die boom van de kennis van goed en van kwaad, had je gemeenschap met de dood. En de duivel, dat is degene die je naar die dood toevoert. En die wil graag dat je van die boom eet. Dat je gemeenschap hebt met de dood. Het is, ik zou zeggen, het is een compagnon. Die zelfstandig werkt, maar ze kunnen elkaar niet missen. Want de duivel voert naar die dood toe. En die slaat hem maar op. En dan staat daar de boom des levens. Dat is het beeld van Christus, de levensvorst. En die boom van kennis van goed en van kwaad, die je daarvan eet, je zou wel zeggen, ik zeg dat die boom vergiftig was, maar het was net of ze daar vergift namen. En als je van die boom des levens had, dan had je het leven. Dan kreeg je gemeenschap met God, met de levende God. Had je van die boom, dan begon dat vergif te werken in je denken en je kreeg gemeenschap met de dood. En de duivel stond erbij en die zegt, ik breng ze er wel allemaal in. De dood op zichzelf is niet zo moeilijk te verteren. Ik denk er tegenwoordig graag aan. Ik ben bezig om die geestelijke wereld eens in te gaan. Om me daar eens in te verdiepen. Je hebt er tenslotte allemaal mee te maken. Met dood en met leven. En dan wil ik goed bewust zijn wat ik gekozen heb. De dood op zichzelf is geen verschrikking. Dat is gewoon een stilstand van je ontwikkeling. Je komt niet verder meer. De dood die belet de mens zich te metamorfoseren. De dood belet de mens dat hij verandert. Hij groeit niet meer uit. Ik zou zeggen net als die rups. Die rups die kan zich niet meer inpoppen tot een vlinder. Nou dat is de dood. Als nou een rups blijft, dat houdt hem iets tegen en hij komt nooit tot het proces van dat hij een pop wordt. Hij komt nooit tot die vlindertoestand. Nou, dan werkt er iets averechts verkeerd. Dat houdt hem tegen en dat zou je de dood kunnen noemen. De dood is een verhindering van je ontwikkeling. Altijd als je ontwikkeling tegengegaan wordt, dan krijg je minder waardigheidsgevoel. Nou, dat is logisch. Als iemand niet groeien wil, een kind niet groeien wil, ja, daar zit iets in dat hem afremt. En als wij afgeremd worden in onze ontwikkeling van natuurlijk tot geestelijk mens, dan werkt de dood. De dood werkt in ons, staat er dan. Maar het leven moet in ons werken. Maar die dood is geen verschrikking. Dat stilstaan, ja, je groeit gewoon weer niet. Wat is de verschrikking? Wat de Bijbel in Hebreeën 2 vers 14 zegt, in de Oude Statenbijbel, de duivel heeft het geweld van de dood. Onze nieuwe vertaling zegt de macht. Maar de Statenvertaling zegt hij heeft het geweld van de dood. Dat geweld maakt de mens bang. Job was helemaal niet bang voor de dood. Hij vond dat, hij zegt, ik teken ervoor, hè, voor de dood. Ja, er zijn situaties in het menselijke leven. Dat je zegt, nou, ik kan niet meer leven. Hij zegt, als ik nou in dat dodenrijk kom, daar houden de goddelozen op met roeren. Nou ja, de geestenwereld kende hij niet. Maar die goddelozen die daar ophouden met woorden, dat zijn de machten. Die zonder God zijn. Nou, die houden daarop. En daar rusten zij wie kracht is uitgeput. In het dodenrijk. Daar rust je uit. Rust in vrede. De requiescat in paatsen. Ja, R.I.P. Misschien heb je het wel eens zien staan. Rust in vrede. Nee. Daar rusten zij wie kracht is uitgeput. Gevangenen zijn ze er al te gade. Gerust. Je bent daar aan het rusten. Daar is geen ontwikkeling meer. Er staat ergens waar de boom valt, blijft die liggen. Klein en groot is daar gelijk. En de slaaf is vrij van zijn heer, die kan hem niet meer opjutten. Waarom geeft hij rampspoedigen het licht, het leven aan hen die bitter bedroefd zijn? Zij wachten op de dood. Job die zegt, waarom leven nou eigenlijk die mensen? Het is een en al ellende op de aarde. Dat is nou het geweld van de dood. Ziekte, zonde en de moeilijke situaties, het lijden, de zucht in de schepping. Het is allemaal narigheid, angst, vrees. Hij zegt, dan kun je dan maar beter dood zijn, dan ben je tenminste te rusten gegaan. Dan rust je in het dodenrijk. Je komt er wel niet uit, maar je hebt dan toch in elk geval rust. En de slaaf is vrij van zijn heer. Ze kunnen elkaar niet meer treiteren. En waarom geeft hij nou de rampspoedige het levenslicht? Ja, waarom? Waarom moet ik nou leven zeggen op? Ik moet me elke dag, als ik opsta, begint de pijn al. Dan moet ik maar weer gaan krabben, ben mijn bezittingen kwijt, maar mijn vrouw is niet meer in orde, mijn kinderen zijn weg. Hij zegt, waarom zou ik leven? Kan ik beter dood zijn in de dodenrijk? Waarom geeft hij rampspoediger het licht, het leven aan hen die bitter bedroefd zijn? Zij wachten op de dood en die komt niet. Ze graven ernaar meer dan aan verborgen schatten. En ze zouden zich verheugen tot jubelens toe, blijde zijn wanneer zij het graf hadden gevonden. Ja. Kunnen jullie zich voorstellen dat er situaties in het menselijk leven zijn, dat ze zeggen, ik wou dat ik maar dood was. Ja. Nou, dat heeft Job ook menigmaal gezegd. Hij zegt, ik wou dat ik bij mijn geboorte gestikt was. Ja. Dan had ik tenminste rust. Je zingt Gods lof al niet, maar als je dood bent, dan ben je tenminste onttrokken aan het geweld van de Satan. Dat is de overste van deze wereld. Zolang je op de wereld bent, kan die overste je nog pakken. En dan kan die je nog pijn veroorzaken, lijden, spanningen. Alles wat tegen het leven ingaat, kan u begrijpen dat Hebreeën 2 vers 14 zegt, hij heeft het geweld van de dood, de kracht. Die dood niet op zichzelf, maar hier op aarde is het geweld van de dood. Ben je eenmaal gestorven, houdt dat geweld op. De roede van de drijver, zegt Jesaja 14, heeft opgehouden. Je bent allemaal in rust. Tenminste zeker als je rechtvaardig geleefd hebt. Jezus is in dat geweld van de dood geweest. Hij is ook in de dodenrijk geweest, maar dat was het probleem niet. Maar dat geweld van de dood. Hij zegt het in Psalm 22, hè, die brullende leeuw, die kwam op een maan. En die stieren van Bazan en honden hadden hem omsingeld. En hij beschrijft dat in Psalm 22, beschrijft David, dat lijden van zijn grote zaanzaad. Nou, dat was nu het geweld van de dood. Als iemand sterft een natuurlijke dood door ouderdom, als zijn krachten uitgeput raken, nou, dat is wel te accepteren. Daar staat, ze stierven oud van dagen en zat van leven. Ze hadden er langzamerhand genoeg van. Nou. Maar dat geweld, hè, daar zijn wij ook bang voor. Voor lijden. Moet dat nou zo? Kijk, en Jezus is ingedoopt in dat lijden. De duivel heeft het geweld van de dood. Hij heeft de dood niet, hij is de dood niet, maar hij heeft dat geweld. Om je spoedig naar de dood te krijgen, maar voordat je dat bent, heb je allerlei narigheid en ellende heb je al te pakken. En dat doet hij. En zo is Jezus in Gethsemane, in dat geweld van die dood gekomen. De duivel heeft hem eerst geprobeerd te verleiden tot zonde. En dat is hem niet gelukt. En dan zegt hij, ah, nou ga ik erop timmeren. En als de Heer dan de schuld der wereld opneemt, de zonde, de schuld van de wereld, dan staat er, hij heeft onze zonde gedragen in zijn lichaam aan het kruis. En in Gethsemane. Dat wil zeggen, toen hij leefde, heeft hij in die laatste drie dagen, heeft hij onze zonde schuld gedragen. Petrus zegt het duidelijk, hij heeft onze zonde gedragen in het lichaam
aan het hout. Dat wil zeggen, daar eindigde dit dus. En daarom had de duivel een grip op hem. En die dacht, nou ga ik je in de vernieling brengen. Nou ga ik je in een situatie brengen dat je het niet meer ziet zitten. Dat je al je hoop kwijt bent. En dan zal ik ze laten roepen, kom dan maar af van het kruis. En zeggen, ja, waarom zou ik er eigenlijk aan blijven hangen? Al die dingen, waarvoor doe ik het? Het is toch allemaal dikke duisternis. In de natuur was het duisternis. En Jezus zat ook volop in de duisternis. Dat was nou het geweldig dood. Daar werd hij ingedoopt. En dus hij stond op één lijn met de mensen die ook in de dood waren. En ook die ellende kenden. En die ook niet meer zien zitten. Nou, daar is hij ook in geweest. En dan staat er dat hij toch het geloof had behouden. Hij is de volleinde van het geloof. Dat alles loop je tegen en je volhardt. En je blijft maar doorgaan. En je zegt, ik laat het toch niet los. En dat heeft de Heer in het kruis ook niet gedaan. Ondanks dit alles heeft hij zijn geloof niet losgelaten. Maar zegt altijd toch, komt in orde. Wat de profeten gezegd hebben, wat mijn vader gezegd heeft, dat is waar. Na dit lijden sta ik op. En dan kom ik er bovenuit. En waarvoor deed hij dat? Waarvoor ging hij in die leiding, die doop in de dood? Ja. Ja, als er iemand in het water ligt, dan kun je net als die mensen in Delft doen, dan kun je aan de kant gaan staan kijken hoe ze verdrinken. Niet waar? Dat heb ik laatst eens gelezen in de krant. Ja. Je kunt er ook inspringen en hem eruit halen. Nou, dat deed de Heer. De Heer die nam een grote duik in de dood. Waarom? Om ons eruit te halen. Het beeld is simpel. Hè? Maar het spreekt toch wel. En dan, als hij dan zo ondergaat, dan zegt hij tot Johannes, zo wordt aan alle gerechtigheid voldaan. Zo wordt de gerechtigheid vervuld. Zo gaat het toe. Als Johannes de doper tegen hem zegt, moet ik u nu dopen deze? Doop me maar. Want zo gaat het niet. Ik ontkom er ook niet aan. Ik moet er ook onderdoor. Ik laat me ook maar dopen. Je kunt niet iemand uit het water halen als je er niet in springt. Ja. Doopwater. Nou, wij zijn met hem meegedoopt. Dat is aan ons geloof dat wij ons identificeren met zijn doop. En dat wij met hem opgestaan zijn tot een nieuwe leven. Daarvoor laten we ons dopen. Doopwater, zeg altijd, dat stilstaand water. Er zit geen leven in. Ja, op aarde kan er in de dood een hoop leven zitten, maar dan brengt dat die duivel aan. De dood zelf niet, maar de duivel is het geweld van die dood, die jaagt het op. Als je eenmaal gestorven bent, is het gestilstaand water. Maar de Heer zegt, ik heb nog wel ander water, ik heb levend water. Dat mag jij van mij drinken. Je hoeft geen stilstaand water te drinken. Je hoeft niet onder te gaan. En verdrink omdat je water binnen, stilstaand water binnenkrijgt. Ik geef je levend water. En zo wordt de zee in de Bijbel, vooral in de Openbaring, het beeld van de geestelijk dode. Waar de dood heerschappij heeft. Ieder droppeltje van dat zeewater, dat is een mens als het ware. Die dood is, een dode zee. Net als daar bij Jeruzalem bij het Midden-Oosten is, te spreken van de dode zee. Met elkaar vormen die doden een geweldige zee. De aarde die krioelt van doden. Biologisch leven ze, maar ze zijn dood. Dat wil zeggen, ze kunnen zich niet meer ontwikkelen. Alleen dit evangelie van Jezus Christus, dat brengt leven erin. Het evangelie van Christus doet de doden levend worden. De Heer zegt, de ure komt. En is nu dat de doden de stem, mijn stem zullen horen. En die het gehoord hebben zullen leven. Die beginnen dan zich los te maken uit die zee. Er komt een kracht in hen en ze stijgen op om boven in de wolk te vormen. Het beeld van hun hoge roeping. Maar de stilstand water is het beeld van het rijk van de dood. Het leven wordt er afgeremd. Daarvoor vergelijk ik ook altijd de dood met de wintertijd. zijn boom, zijn bladeren heeft laten vallen, er zitten geen vruchten aan en je ziet allemaal kale, dorre takken. Dat is dood. Dat wil niet zeggen dat die boom in wezen dood is, maar hij wacht op voorjaar. Hij wacht op die lentewind. En zo, die mensen die daar dood zijn in Amersfoort en omstreken, nietwaar? En in Gorinchem en omstreken, die mensen die hebben die lentewind nodig. En die brengt het evangelie. Want dan ga je van de dood over in het leven. Dus dat woord Gods, dat doorbreekt die doodsituatie. Dat woord Gods is net als de lentewind. En je ziet die knopjes komen. En je ziet de bladeren ons tevoorschijn komen. Hè? En de bloemen. Je zegt, jongen, dat is weer leven. Vandaar dat elke lente, ook al komt die laat, is het beeld van een opstanding. Een doorbreking van de doodsituatie. De prediking van het evangelie van het koninkrijk der hemelen is een veroveringsproces op de dood. Met dit evangelie overwinnen wij de dood. Alle mensen zijn in de dood geweest. De dood heeft geheerst. Van Adam tot Mozes. Dat wil zeggen, tot en met de wet. En na Mozes, tot en met de wet, toen kwam Christus. Dus tot het einde van het oude verbond. En toen kwam het nieuwe verbond. Zolang heeft hij dood geheerst. Als koning. En Johannes die mag daar nu wat van opschrijven. Die mag dat beleven. Johannes zegt, ik ben je broeder. Daar begint hij mee. Ik, Johannes, uw broeder. Hij gaat naast je staan. Of naast je zitten. Hij zegt, en ik ben deelgenoot. Ik ben een partner van jou in de verdrukking en in het koninkrijk. En in de volharding. Let er goed op. Dat zegt hij in vers 9. Hij zegt, ik ben een deelgenoot met zoveel van mijn broeders in hun verdrukking en in het koninkrijk. Ik ben deelgenoot van het koninkrijk der hemelen, deelgenoten van een hemelse roeping, zou de Hebreeën schrijven zijn. En ik ben deelgenoot in de volharding. Ik hou vol. En Johannes heeft volhard. En namens zijn Heer schrijft hij aan ons, enkele bladzijden verder, hij zegt, en houd wat je hebt, opdat niemand je kroon roven. Volhard. Laat het niet uit je handen nemen. Dit geloof van een opstanding, dit geloof van een nieuwe tijd, dat geloof in die dag des Heren, dat het altijd beter wordt, en dat het nooit slechter wordt. En als Jezus zich openbaart, nou dan ziet hij pas het einde. Hij ziet Jezus in al zijn heerlijkheid. En dan valt hij als dood te raden. Maar dat moet zeker niet. Hij viel als dood te raden. Er zijn mensen die voelen zich gelukkig als ze in een dienst dood te raden vallen. Niet waar? Dan vallen ze tegen de grond. En dan kijk je, zij zal toch niet dood zijn, nee, maar dan zijn ze in zalen gerust. Ik kan me dat begrijpen. Ja. Ik kan me dat begrijpen. Want die mensen die zijn altijd vol spanning. Ze staan altijd onder druk. En nou liggen ze daar heerlijk, liggen ze daar op de grond en alles gaat weg. Ik heb u net gezegd, dit is net als in de dood. Want in de dood kun je ook uitrusten. Requiescat in paatse, rust in vrede. Ja, dat doen ze daar dan ook. Ze zeggen, het was zo zalig, het was zo'n heerlijk gevoel. Zo. Job zegt, ik wou dat ik in de dood was, dan heb ik dat gevoel ook. Dan is dat lijden, dat geweld dat we hier op aarde ervaren, is weg. Kun je begrijpen? Ja, maar daar neemt de Heer die geen genoegen mee, dat je zegt, jongen, net als Job, het is toch eigenlijk, je kunt maar beter in de dodenrijk zijn dan op aarde. Want als ik in de dodenrijk ben, dan ben ik onttrokken aan de macht van de Satan. Want die heerst alleen in deze wereld. Die heeft niet een dodenrijk. De dodenrijk, daar wordt gewoon opgesloten. Net als in de gevangenis, je wordt er niet geslagen en gepijnigd. Je wordt er opgesloten, je kunt niet weg. Je kunt je niet ontwikkelen, je kunt niet naar boven. Dat wordt tegengehouden. Hier op aarde is geen dodenrijk. Hier op aarde is de dood. Maar als er gewoon een dodenrijk komt, dan zijn daar doodsmachten. En die bewaren je en die bewaken je, dat je er niet uit kunt. Hier kun je eruit. Door de evangelie van Jezus Christus. Nou, daar kun je niet meer weg. Je kunt, we zullen zeggen, God nog her. Zo heeft God eenmaal de bom des levens laten bewaren en bewaken door Gerubs. Heeft hij laten bewaken dat er geen verkeerde over zou komen, totdat Jezus kwam. Toen konden die Gerubs wel vertrekken. We weten wel bij die bom des levens, de Gerubs. Nou, maar in het dodenrijk zijn de bewaarders de machten. En die houden die ontwikkeling tegen. En verder. Dan is het daar, ik zou zeggen houdbaar, ja, het is een raar woord. Maar als je dan op de grond ligt, dan ben je in zo'n situatie van de dood. Dan zeggen mensen, het was toch wel zalig, ja. Weet je waarom? Omdat ze stonden niet meer onder spanning. Als iemand, ik ben wel eens bewusteloos geweest, en dan kan ik me herinneren, nou, je ligt er maar, je hebt geen pijn, je hebt niks. Ja. Dus, als je dan pijn hebt, is het wel eens een... Dat je zegt, nou, ik ben dus een uurtje zonder pijn geweest, maar ik ben helemaal bewusteloos geweest. Dat lijkt er wel iets op de dood. En dan zegt de heer tot Johannes, ja, maar zo moet je niet leven noemen. Ga jij eens gauw opstaan. Vrees niet. Je moet niet vrezen om weer in het leven te komen. Er zijn mensen die zijn bang voor het leven. De heer zegt, wees niet bevreesd. Want ik heb overwonnen. Ik heb de geweld van de dood overwonnen. Hou mij nu vast. Je zit in het tijdperk van heil. Het genadetijdperk. Wij leven daarin. De Bijbel zegt, heden is het wel aangename tijd des Heren. Wij zijn in dat jubeljaar. Wij zijn in de dag des Heren. Je zegt, je moet niet bang zijn. Ik ben de eerste en ik ben de laatste. Ik ben de eerste van de verheerlijkte zonen Gods. En vele zonen zullen dan komen. En aan het eind, dan sta ik er met een hele groep. Dan sluit ik aan het einde dit tijdperk af. En ik geef het over aan de Vader. Houd dat nou maar vast. Dan wil je leven. Want als je niet leeft, dan kun je niet veranderen. Je kunt je volheid niet bereiken als je gestorven bent. Nou, lees dan maar. Zorg dat je dan hier op aarde je strijd wint. Dat je dat geweld van de dood overwint. In zonde, ziekte en gebondenheden. Ik ben dood geweest. Luister goed, Johannes. En ik ben levend. Tot in alle eeuwigheden. Het mooiste wat een mens kan hebben is leven. Nou, de Heer zegt, zo gaat het met jullie ook. Je kunt ook zeggen, ik ben dood geweest en ik ben levend geworden. Ik was een verloren zoon. En wat zegt die verloren zoon? Ik was dood. En ik ga weer terug naar mijn vader. En ik ben levend geworden. En dan ga ik lekker zitten eten en drinken. Aan zijn tafel. Dat is het paradijs. Bij de boom des levens. Opdat gaan mij in mijn koninkrijk aan mijn tafel eet en drinkt. Dat deed die verloren zoon ook. Terugkeren tot vader. Jezus was tijdens zijn leven op aarde niet in de dood. Hij wandelde tussen de doden. Zelf was hij niet dood, want hij had gemeenschap met God. De zonde had geen vat op hem. De ziekte ook niet, de dood ook niet. En dan staat er, mijn uren is nog niet gekomen. Hij heeft volhard en de Heer heeft het volgehouden en heeft overwonnen. En aan het eind van zijn leven zegt die vader, geef me nu maar de heerlijkheid, want ik ben nu een volmaakt geestelijk mens. Laat me nu maar naar die troon gaan, die u beloofd hebt. Ik ben die geestelijke mens, zoals u van eeuwigheid in uw gedachten hebt gehad. Een waar mens. Een geestelijk mens. En dan zegt de vader, nee, voordat je nu op die troon zit, zul je ook nog de wereld moeten vrijkopen. Eerst komt die uur der duisternis. Dat hij ook in die zee gedompeld wordt. Ook in die dood komt. Hij draagt dan de schuld van de hele wereld. Hij werd overgeleverd door de Vader. Hij werd overgeleverd in de natuurlijke wereld, in de handen van de misdadigers, zegt Petrus. Hij werd overgeleverd in de geestelijke wereld aan de dood, aan de machten van de dood, van degene die het geweld van de dood had. Het geweld van de dood is dat je eerder dood bent dan dat je natuurlijke dood sterft. Door geweld en lijden, dat je het niet meer ziet, zit alles kwijtraakt. Hij heeft die verschrikkelijke ervaring beleefd in de macht van de dood te zijn. Die had recht op hem, had een claim op hem. Omdat hij die schuld der wereld droeg. Die machten die wilden hem laten zonden. Die wilden hem in de verleiding brengen. Dat hij zich ervan los zou maken. Zeggen, nou, ik bekijk het maar. Maar als hij dat gezegd had, dan was het lam niet waardig geweest om de boekrol te openen. Wie is waardig om die boekrol te openen? Dat herstelplan van God te ontwikkelen. Dan was er maar één die dood geweest is en hij leeft. En aan het einde van het kruislijden zegt hij, het is volbracht. Ik heb het gewonnen. Het geweld des doods, heeft me, die duivel heeft mij er niet onder kunnen brengen met al zijn pijnen, met zijn vermensingen, met zijn spot en met zijn hoon. Die ook aan het kruis waren. Ik ben staande gebleven naar mijn innerlijke mens. Ik heb overwonnen. Ik heb de schuld gedragen van de wereld in mijn lichaam. In mijn lichaam zijnde. En toen stierf hij. En toen was hij onttrokken aan de macht van de Satan. En hij kwam in de dood. Maar als hij zegt het is volbracht, was het volbracht. Toen had hij het gedaan. Als Jezus in de dodenrijk komt, dan komt hij niet als een slachtoffer binnen. Maar aan het kruis zegt hij, in zijn lichaam zijn er nog, het is volbracht. Jezus heeft dat gedaan in zijn lichaam. Hij heeft de dood overwonnen in zijn lichaam. Tijdens zijn leven op aarde. Aan het einde van zijn leven. Toen heeft hij het geweld van de dood ervaren en is blijven staan. Hij heeft alle verschrikkelijke ellende meegemaakt die je maar bedenken kunt. En dan zegt hij, het is volbracht. Toen was het gedaan. Als hij in de dodenrijk komt, dan is hij onttrokken aan de Satan. Hij had de losprijs betaald. Hij was die losprijs van de Vader. En de betaling was gebeurd aan de Satan. En liep hij toen weg, men heeft wel eens gezegd dat ik leer dat Jezus een weggelopen slaaf was van de Satan. Maar helemaal niet. Hij is niet weggelopen. Hij is gewoon gestorven. En wie was de oorzaak daarvan? Nou, de duivel heeft hem doodgeslagen. Als ik iemand een slaaf verkoop, en dan is die slaaf hoort bij die meester. Nou, en als die meester hem nou doodslaat? Hij is niet weggelopen. Die Satan heeft hem doodgeslagen. En toen was Jezus in doodrijk. Nou, begrijp je wel, als je iemand doodslaat, nou, dan ben je kwijt. En toen zo gauw de Satan Jezus doodmaakte aan het kruis met geweld. Want als je op 33-jarige leeftijd gezond en wel op die manier moet sterven, dan is dat geweld. Nou, toen werd hij onttrokken aan de macht van de Satan, want die is de overste van de wereld, die is niet de overste van het dodenrijk. Dus Jezus was geen weggelopen slaaf. Nee, hij werd eruit. Dus de Satan die heeft hem gewoon overgeleverd aan de dood. En ze zei, nou bewaar hem niet maar, pak hem maar in. Dat was de gedachte van Satan. En nou gaat hij naar de dood en dan wordt hij geconserveerd. Kan hij niks meer doen. En dat was de grote vergissing. Want de duivel heeft gedacht, er is nog nooit iemand teruggekomen, dus hij komt ook niet terug. Maar de Satan heeft hem los moeten laten. Zo gauw de duivel zijn laatste slag slaat, is hij je kwijt ook. En dan pakt de doodje. Dan kom je in de dodenrijk met die doodsmachten. En zo kwam Jezus onbeschadigd de dodenrijk binnen. Je hebt dood en dodenrijk. De dood heerst in deze wereld. Het dodenrijk niet. Want als het dodenrijk zou heersen, dat zijn die machten die beletten dat iemand kan metamorfoseren, dat iemand kan veranderen. Dat beletten die doodsmachten. Maar hier niet. En als wij het evangelie van Christus horen, dan kunnen wij ons veranderen. Dan gaan wij van de dood over in het leven. Dan maak je los van de dood, van de heerschappij van de dood. Op aarde. Dat kun je op aarde doen. Maar het dodenrijk, dat is een situatie waar alle levensontwikkeling is geblokkeerd en er ook geen verandering meer is. Op aarde is de dood wel, maar er is nog verandering. Je kunt het nog slechter maken. Je kunt nog dieper in de dood komen. Je kunt er ook uitkomen. En daar, dat dodenrijk, dat is die kille wind die alles verstijft. Dat is de wintertijd. Dat is waar die planten niet tegen kunnen. Maar dat is de dood. Alles wordt gestremd. Op aarde heeft Jezus de dood van zijn kracht beroofd. En wat was de kracht van de dood? De zonde. De prikkel van de zonde, dat is de dood. Als je zondigt, dan ben je in die dood. En je zakt er steeds meer in die dood. Je komt steeds dieper in dat water. In dat doodwater. Nou, en Jezus heeft de kracht van de dood ontnomen. Dat wil zeggen, als hij dit evangelie van het koninkrijk der hemelen laat prediken, dan is er een kracht en die overwint de dood. Dat heeft de Heer, ik zou zeggen, haast uitgevonden. Petrus zegt op de Pinksterdag, hij heeft me de weg des levens bekendgemaakt. Jezus heeft een weg gevonden door de dood heen, waar geen weg was. Dat is gewoon heeft hij ontdekt, zoals de Heer zoveel dingen ontdekt heeft. Hij heeft een gat gevonden om eruit te komen. De weg des levens heeft hij bekendgemaakt. En de boze heeft geen claim meer op de mens. Kijk, die claim, je hebt gezondigd, je hebt schuld, die druk je naar beneden, dat is de last in ons leven. Nou, als nou die last weggenomen is, nou, dan kun je ontwikkelen, dan kun je weer doorgroeien, dan kun je weer geestelijk mens worden. Dan wordt dat paradijs weer geopend, het hemelse paradijs. Dan kun je weer naar die boom des levens toe, kun je weer leven. Dat is hier doordat hij die schuld van ons weggenomen heeft. Dan is dat geweld er nog wel, maar je kunt groeien. De dood is van zijn kracht beroofd. Dat geweld is nog niet weg. Maar de Heer die heeft gezegd, ik wijs je een weg tot ontkoming, dat je ook over de Satan kunt heersen. Want ik heb je macht gegeven. De dood staat er, kon hem niet houden. Waarom niet? Omdat je in de dood, als je in het dodenrijk komt, dan word je gerubriceerd. Dan krijg je een plek in het dodenrijk. De ene betere dan de ander. Dat hangt er vanaf wat je allemaal uitgevoerd hebt in de wereld. Of je het goede gedaan hebt, of het slechte. Ja. Maar dat dodenrijk, dat is het rijk waar de mensen in komen die niet ontwikkeld zijn. Die hebben nooit hun eindstation bereikt. En nu komt Jezus en er staat dat hij met de geest binnenkomt. Dat zegt Petrus. Levend gemaakt door de geest. Hij zegt, in uw handen bevel ik mijn geest. Mijn geest met Gods geest. Dat zijn de handen van God. Nou, zo komt Jezus in het dodenrijk. Ik zou zeggen, vergezeld met Gods geest. Nou, wat nog nooit gebeurd, wist de Satan wat daar gebeuren zou in het dodenrijk. Daar komt Jezus met de Heilige Geest samen. De geest heeft hem levend gemaakt naar de geest. Hij was dood, ik ben dood geweest. Aan het kruis zeg ik heb alles gedaan, ik heb mijn geloof behouden. Nou komt die geest weer terug, Vader in uw handen, in uw geest, mijn geest, en dan gaan we naar het dodenrijk. Want ik heb geen lichaam meer. Dat hebben ze verbrijzeld. Ja. Ik ben gestorven. En dan komt hij in het dodenrijk. Wat moest het dodenrijk met hem beginnen? Want het dodenrijk belette ontwikkeling. Ja, maar die ontwikkeling die was niet te beletten, want hij was volkomen ontwikkeld. Er was geen plaats in de herberg voor hem, maar er was ook geen plaats in het dodenrijk. Ze hadden moeite met hem. Net zo goed als die vis bij Jona. Ja, Jona opgeslokt. En Jona die bleef leven. En die had dat te stompen. En ging te bewegen en die vis die wordt mis. Ze hadden moeite met hem. Net zo goed als die vis bij Jona. Ja, Jona opgeslokt. En Jona die bleef leven. En die had dat te stompen. Hij zit te bewegen en die vis die wordt misselijk. En die speelt hem uit. Ze konden niet houden. Weet je wel? De vis die kon Jona niet houden. Nou, de dood die kon hem ook niet houden met de buil. Daar de dood hem niet houden kon. Er zat zoveel leven in, maar de dood kon hem niet houden. Net als Jona. Peter geeft op de Pinksterdag, in Handelingen 2, nog een ander beeld. Hij zegt, de delen van de dood zijn ontbonden. Daar de dood hem niet kon houden, de delen van de dood. Weet je, dan vergelijkt Peter het met een vrouw die een kind moet baren. En die krijgt weeën. En die weeën duren best zo lang, zodat dat kind geboren is. Nou, dan zijn die weeën ontbonden in zijn weg. Nou, dus die dood die kreeg weeën van al dat leven in zich. Dat kon die dood niet hebben. Net zoals die vrouw dat kind kan hebben als het allemaal maar zit te leven en die dat kind er wil eruit. Nou, de Heer ging eruit. Die weeën. Die dood, die wordt voorgesteld als een moeder. En die gaf hem op. En dan is Jezus de eerstgeboren van de doden. Heb je het in de gaten? De eerstgeboren van de doden. Dan zie je dat beeld. Die dood die gaf leven. Hij is de eerstgeboren van de doden. En daarmee had hij de kracht van de dood van zijn kracht beroofd. Maar hij is eruit gekomen. Waarom? Omdat hij bleef was. De eerstgeborene. Ik denk wel eens die gelovigen uit het oude verbond. Als ze stierven, waar bleven ze? Een gelovige, denk maar Lazarus. U kent hem wel. De rijke man, arme Lazarus. De arme man, de rijke Lazarus. Die maar van welke kant je het bekijkt. God is mijn hulp. Die werd door zijn engelen gedragen. Door de engelen gedragen in de schoot van Abraham. Ja. Dat is het als een heerlijke gewaarwording. Die Lazarus sterft. Hij had de Heilige Geest niet. Het oude verbond. Nou, hij ging naar het dodenrijk. Waar Job ook wilde zijn. Nou, Lazarus wilde daar waarschijnlijk ook wel zijn. Dat had het ook niet meer. Ja. En als hij dan sterft. De dood was in de wereld. Maar dan wordt hij gedragen naar het dodenrijk. En dan staat het de engelen. Ja, welke engelen? Wat dacht u?
De doodsengelen. De duivelen. Nou, die hadden hem in de onderste cel gestopt. Dat vond ik
wel.
Nee, zijn engelen. Nou, dat is van een engel, want dat was een gelovige. Zijn engelen droegen hem in het dodenrijk. En dan bleven ze bij hem. En toen werd hij vertroost door die aanwezigheid van zijn engel.
Dan zei hij, ja, maar die engel in het dodenrijk.
Nou, die engel die zijn er niet toch op.
Bij de mensen die tussen de doden heen wandelen.
Die engelen die zijn wel vanuit.
Als jij maar gelooft.
Ja, en dan blijf jij nog
bij jou. Al zit je tussen duizend doden in.
Een miljoenen doden. Dus die engel die bleef aan zich.
Waarom zou die weggaan? Was niet die jonge lager.
Was dat zijn engel?
Zijn engel ging mee. Hij werd door de engel gedragen.
Als een kind sterft. Want dat is ook het lijden van de zuchtende schepping.
Dat is ook het geweld van de dood. Je verliest een kind van 15 jaar.
Ja, of van 3. Nou, dan merk je de geweld van de dood. Dat is die dood niet, maar dat is de Satan die er al beukt door ziekte. En dat kind dat sterft en dan gaat de dood ermee slijten. Nou, die wordt door zijn engelen gedragen, dat is later.
De engel is niet bij hem hoor.
En dan wacht je tot de dag van de opstand. Dat kind dat staat ook op. Lazarus staat ook op.
Die engelen die blijven erbij. En Lazarus wordt getroost en dat kind dat wordt getroost.
Lazarus was een man God.
Hij is in het geloof blijven staan,
God is mijn hulp. Ondanks verdrukkingen, die had hij ook.
Hij verlangde zijn honger te stillen.
Hij werd gedragen
in de schoot van Abraham.
Hij is in de moeilijkste omstandigheden blijven staan.
En het geloof behouden, weet je, Abraham ook. Hij kwam op de plek waar Abraham was.
Want dat was ook een vader der gelovigen. Die bleef ook staan, die bleef volharden.
Maar de dood die wijst iemands plaats niet aan in de doodheid. Dat stond het dus weg voor de gelovigen ook. Dat voelde geen geloof.
Want die dachten, die zijn een gevaartje in de dood. Want die hebben nog verwachting. Abraham, die zocht naar de hemelstad. Die moet een diepe plaats geven. Die moet zeker dat die moet er niet makkelijk uitkomen. Wie maakt dat dan uit? Nou, God is rechter over alles. God is rechter die het beslist. Die als alle oppervolk, deze verleden, die verhoogt. Ook in doodheid. Zonder uitzondering. God heeft de sleutels van de dood en doodheid. Heeft hij altijd gehad. Kom ik in de doodheid, ga je zijt daar. God heeft daar de lakens uitgedeeld, dat wil zeggen, God heeft een mens een bestemming gegeven, waar die komt. Maar staat het in de Bijbel dat de dood of de duivel de sleutel van de dodenrijk heeft gehad? Waar staat dat? Moet u maar zeggen waar dat ooit staat. Geef mij die sleutels, zegt Jezus. Maar had hij die sleutels? Ik ben overtuigd dat hij die sleutels nog van is. Hij heeft niks uit te delen. God heeft de verdeelsleutel. Het gaat over de verdeelsleutel. Ook een sleutel. Ik weet niet of je die uitdrukking kent, de verdeelsleutel. Als je hier bij dit ministerie, dan zeggen ze zoveel in het ministers van de CDA en zoveel van de VVD. Waar hangt dat vanaf? Nou, daar is een verdeelsleutel voor. Dat wil zeggen, die hebben zoveel stemmen en die hebben zoveel stemmen. Dus we verdelen het ministerie, we verdelen de burgemeesters. Er is een verdeelsleutel. Die partij die krijgt weer een burgemeester en die dan weer eens een keer. Dat is een verdeelsleutel. God heeft de verdeelsleutel van het dodenrijk. En wie heeft hem niet? Jezus zegt, ik heb de verdeelsleutel. Ik maak uit wat er na iemands sterven gebeurt. Hij trouwens ook de verdeelsleutel van de levende, want hij oordeelt de levende en de doden. Als hij wederkomt, dan zegt hij tot de levenden die met hem verbonden zijn, komen naar mij toe. Jij hoort erbij. Dat is de verdeelsleutel. En dan werd hij blij. Dat is zijn gemeente opgenomen hoor. Dan werd hij verdeelsleutel. God oordeelt de mens. Naar zijn geloof. Naar zijn standvastigheid. Naar zijn volharding. Naar zijn werken. En die engelen die verdwijnen niet als je sterft. Die gaan mee naar het dodenrijk. Maar wij gaan niet naar het dodenrijk, want wij zijn al uit de dood opgestaan. Wij hebben onze opstanding al gehad. Wij zijn opgestaan uit de dood in het leven. En als wij dan sterven, dan verlaten wij ons lichaam. Maar dan blijven wij bij de Heer. Dan gaan wij naar het nieuwe Jeruzalem. En wie gaan erbij? Ja, engelen. Ja, die blijven niet achter. De engelen gaan mee. Vandaar dat het in nieuwe Jeruzalem 10.000-tallen van engelen zijn. En er komen er steeds meer bij. Hoe meer gelovigen er binnenkomen, hoe meer engelen er zijn. Ze zijn op aarde bij de mens. Sterft een gelovige, een Christgelovige. Nou, dan neemt hij zijn engelen mee. Nou, is het zo goed als je niet alleen het kon te zingen. Dat je die talen van engelen ook te pakken hebt. Dat je bezig bent om Ja, om er eens in te spreken. Hè? Dan zeg je, want de geest Gods leidt je. De Heilige Geest, die kent alle talen, want God heeft alle talen geschapen. Met een taal maken, dat valt niet mee hoor. Ja. En als nou God door mij heen spreekt, nou, dan spreek ik tot die engelen, tot mijn engelen. Hè? Dat zijn goede woorden. Van God is spreken. En dan sterf je wel. Dan ben je een in Jeruzalem. En je mag ook nog mee spreken. Dan ben je geen vreemdeling in Jeruzalem. En als je een vreemdeling bent, dan ken je de taal niet. Maar als je nou toch in Jeruzalem bent, moet toch geen vreemdeling zijn. Een vreemdeling is een kenmerk, die kan zich niet uitdrukken. Nou, hoe kunt u zich nou uitdrukken? Eerst hebben ze gezegd, ja, ik spreek goed Hollands, joh. Maar is maar de vrouw zit achter elkaar bestaan. In het dodenrijk was God vroeger ook. Was ik in het dodenrijk, ga je zijn daar. Ja. En Lazarus, die engelen die wijken Lazarus die weg en dan komen ze bij, om het zo in beeld te zeggen, bij Abraham. En die rijke man, nou, ik denk niet dat hij verwijderd wijs is, had ik goede zeker niet. Of hij de demonen meegenomen heeft, weet ik ook niet. Maar hij komt in de pijn. Wat is die pijn? Ja, hij wordt niet vertroost. Die engelen, die vertroosten hem niet. Hij wordt niet vertroost, dat goede is leven lang. Jezus zegt, er zal zijn, geween en tandengeknars. Ja, dan word je niet vertroost. Dan heb je nog spijt, om niet te zeggen berouw. Heb je in de gaten, dan word je niet vertroost in spijt. Hij wordt hier vertroost en jij lijkt pijn. Hoe die pijn er is, ik weet het niet. Maar dat zou ook de pijn zijn van, had ik maar. Hè? En was ik maar. Hm? Dat is een heerlijke gedachte. Jezus werd ook vertroost. Toen hij in de dood kwam, in Gethsemane, die stond erbij. Een engel, om hem te vertroosten. Ja. God heeft de verdeelsleutel en nu heeft Jezus hem. En als mensen de duisternis liever hebben dan het licht, dan nemen ze hun demon mee. En dan wijst God hen de plaats. En dan komen ze op de plaats die voor de duivel en zijn engelen bereid is. Dat is ook een plaats in dodenrijk. De plaats die voor de duivel en zijn engelen bereid is. Daar ga je naartoe als je je boze machten meeneemt. De dood is een verzamelaar. En met in de gaten, die heeft van alles bij elkaar. Dat is in de gevaarlijk. Het is een verzamelaar. Weet je wie ook een verzamelaar is? Jezus. Die verzamelt u? Leden. En waar verzamelt hij zich? Ik heb die bijeen willen verzamelen. Waar? In Jeruzalem, weet je wel. Jeruzalem, ik heb die bijeen willen vergaderen als een henhaar kuikens. En je niet genoeg. Nou zegt Jezus, en nou ga ik mijn volk bijeen vergaderen, dat leeft, dat wedergeboren is. En ik vergader ze in het hemelse Jeruzalem. Dan word je ook vergaderd. Jezus is een verzamelaar en de dood is ook een verzamelaar. En zo krijgt ieder zijn aantal. Maar de dood heeft ook verzameld mensen die nog het leven hadden. De gelovigen. Nou, die moet je ook los hebben. En Jezus heeft daar het eerste bewijs van gegeven. Want als Jezus opstaat uit de doden, als hij dat dodenrijk verlaat, als hij die machten opzij duwt, en zegt ik ben sterker, dan neemt hij er nog een aantal mee. Weet je wel, als Jezus opstaat uit de doden, dan vele heiligen staan met hem op. Matthäus 27, de 50, zoiets. Er staan er ook veel op. Dat was een bewijs dat hij de dood overwonnen had. Het dodenrijk overwonnen had. Had niet alleen de dood overwonnen, maar het dodenrijk. De dood had hij overwonnen toen hij stierf op aarde. Maar het dodenrijk heeft hij overwonnen voordat hij eruit kwam. En gewoon die machten opzij duwde. En zegt, ik neem er nog een portie mee. Die horen mij toe. Dat zullen wel mensen geweest zijn zoals Abraham, die altijd uitgezien hebben naar zijn dag. Weet je wel, Abraham die heeft uitgezien naar zijn dag. En heeft het gezien, zegt Jezus. Nou, die zag hem toe. En als Jezus dat dodenrijk passeert, dan neemt hij Abraham mee. Dan heeft Jezus zijn boodschap daar gebracht. Want hij is
levend gemaakt aan de geest. En heeft aan de doden, heeft hij gepredikt. En wat heeft hij gepredikt? Ja, wat zal hij anders prediken als het eeuwige evangelie? Van hoop, van verwachting. Jezus heeft aan de verloren niet gepredikt, die met de machten verbonden zijn, want die haten hem. Maar hij heeft hoop gewekt in de dodenrijk en gezegd, tot de rest die achter blijft, blijf maar wachten, de dag komt. Alle die geschreven zijn in het boek des levens, die komen er nog uit. Dat is de belofte. En zo heeft Jezus gepredikt aan al die sectoren daar. In die schoot van anderen. Onder die mensen ook zo'n groep die bij de zondvloed omgekomen waren. Opdat ze wel zouden geoordeeld worden naar het vlees. Zegt Petrus, wat ze in het vlees hadden uitgevoerd. Maar behouden zouden worden naar de geest. Er waren ook kinderen bij, ook zuigelingen. Ook mensen bij die weinig zonde gedaan hadden, uiteraard. Die zijn allemaal gedronken. Maar opdat ze wel geoordeeld zouden worden naar het vlees. Dat wil zeggen, wat ze voor werken gedaan hadden in het vlees. Daar werd die verdeelsleutel. Opdat ze zouden leven naar de geest. Opdat er onder hen ook zouden zijn die nog uit konden zien naar het leven. Ik zou zeggen, wees niet bevreesd. Wees niet bevreesd. Die krijgt het altijd beter. Kijk, en voor het geweld van de dood bidden.
Ja.
Dan zeggen we hier, u hebt dat geweld van de dood overwonnen. Kijk, wij zijn niet bang om te sterven, want je krijgt het beter dan ooit. Je bent in het nieuwe Jeruzalem. Je kunt je verder ontwikkelen. Degenen die van ons heen gegaan zijn, die hebben daar wel een taak hoor. Er is volop te doen. Om ook te prediken. Aan degenen die voortijds heen gegaan zijn. Want het nieuwe Jeruzalem, dat is een leefgemeenschap. Dat is geen dood. Het is de levende stad. De heilige stad is een levende stad. En wat leeft, dat ontwikkelt zich. Nou, dus wees daar maar niet bevreesd voor. En de Heer zegt, en ik heb het geweldig dood overwonnen. Dat is onze troost. En daar moet je op vasthouden. En hoe verder de gemeente komt, hoe meer dat geweld van de dood zal wijken. De verschrikking van de dood zal wijken. Want dat doet het uit de Satan. Want die is ook overwonnen. En dan hebben wij een evangelie dat de dood en de Satan overwint. Want wij zetten de voet op de hele legermacht van de wereld. In het paradijs, in het hemelse paradijs, is wel een bond des levens. En je hebt nog een gebonden des levens, dat zijn wij dan. En je hebt nog een rivier des levens, dat is drinken. Dat is geen stilstand water. En de boom van kennis van goed en van kwaad, nou, die is er niet meer. Er is geen dood meer. Die is weg. Die is in die poel des vuurs verdwenen. De diepste duisternis met de dood in de dodenrijk. En dat is de overwinning. Amen.
Broeder van der Brink, bedankt voor deze stevige maaltijd, zou ik zeggen. En ik wil hier met elkaar bidden.